Iedereen van harte welkom. Deze lezing over de hel. Prettig onderwerp, vind je zelf ook niet? Met deze koude dagen, kun je wel wat warmte gebruiken. Maar moet je zeggen, het is daar heel erg onprettig. Maar de vraag is natuurlijk, hè, het is een titel, het is een vraag, van bestaat de hel wel? Het is dus zo dat in deze tegenwoordige tijd er ernstig wordt getwijfeld of er wel echt een hel is en of wat in de Bijbel staat ook wel zo wordt bedoeld zoals het er staat. Dat is een ingewikkelde zin, hè? Wordt het wel bedoeld zoals het er staat? Moet je dingen niet geestelijk nemen? Is er een liefdevolle God die toch wil dat mensen en engelen verdoemd worden, gefolterd worden in de hel? Kijk, laat het helder zijn. Mijn startpunt is de Bijbel. Maar het punt is dat ik probeer ook in de lezingen de onderliggende gedachte waarom God iets doet, om dat naar boven te krijgen. Want je kan heel gauw elkaar doodslaan met allerlei teksten, of zeggen dat iets geestelijk geïnterpreteerd moet worden, en dan kan je heel lang met elkaar over praten en misschien ook nog wel ruzie maken. Nou, als laatste wat ik zou willen is ruzie met u maken. Maar ik zal in ieder geval proberen om het beeld van wat nu de hel is en waarom de hel überhaupt er is, om dat naar boven te brengen. Ik zal er later wel op terugkomen. Ik las vandaag nog even een stuk op internet waarin mensen zeggen van, nou, wat die hel eigenlijk is, dat is eigenlijk, dan ben je helemaal dood, dan sta je niet meer. Dus ik heb ook afgevraagd van, waarom zou iemand dat denken? En is dat logisch? Direct krijg je dan ook eigenlijk een vraag te stellen, ja, maar zou God dat nou willen om iemand te folteren tot in alle eeuwigheid? Is dat niet onmenselijk? Is het nog wel van deze tijd eigenlijk? Dus hoe lees je de Bijbel? Waartoe ben je bereid? Ook als je het niet snapt, om dan te forsen en te denken van, als dit nou Gods woord is, ik ga er even vanuit dat de meeste mensen die hier zitten christenen zijn, zal Gods woord dan niet waar zijn? Ook al doet het mij zeer. Ook al zeg ik van, kan dit nou eigenlijk wel? Klopt dit wel met het beeld wat ik heb van een God die toch liefdevol zou moeten zijn? Er zijn mensen die van hun geloof zijn afgevallen, omdat naar hun beoordeling God toch niet zo is als ze graag hadden willen zien. Maar dat is een verkeerd soort, benaderen van wie God is. God hoeft zich niet aan u te openbaren en ook niet aan mij te openbaren. Het is de bedoeling, staat er in de Bijbel, dat wij al tastende proberen hem te vinden en te zien. Dat is onze taak, dat is niet zijn taak. Nou, maar wil hij zich dan niet tonen? Ja, natuurlijk wil hij zich tonen. De Bijbel zegt heel duidelijk al in Romeinen 1, dan staat er eigenlijk dat de mens al met zijn verstand, dat wel, wetenschappers onder ons, met het verstand zouden wij in de schepping kunnen zien zijn goddelijkheid en zijn kracht. Dat kunnen we natuurlijk ook ontkennen. En er bestaat ook een evolutietheorie. Daar gaan we het vanavond niet over hebben, een andere keer misschien. Maar ik wil even zeggen, een heleboel dingen die in de Bijbel staan, die worden ter discussie gesteld. En vaak door mensen die zeggen van, wat ik vind en mijn perceptie van wat waar is, en mijn perceptie van goedheid of liefde, daaraan ga ik Gods woord toetsen. En daarna ga ik ook de grote almachtige God, die zegt de schepper van hemel en aarde zijn, die ga ik toetsen aan mijn normen. Waarom begin ik de introductie zo? Om jullie ook klaar te maken voor het feit dat ik zeg van, we gaan proberen in deze lezing naar boven te halen van, wat is nou de redelijkheid van de hel? Bestaat er wel een redelijkheid? Wat is de gedachte erachter? Waarom zou God dat willen? Natuurlijk zou ik u om de oren kunnen slaan met heel veel teksten, dat het een eeuwig vuur is en dat een afgrijzen voor eeuwig is. Die teksten heb ik hier allemaal, maar het gaat er niet om u met teksten dood te slaan. Maar mijn bedoeling is van, wat zou God, als die hel zou bestaan, wat is het nut daarvan? Waarom zou God dat nou toestaan? Kan hij dat nou niet anders? Kan het nou niet mooier? Kan het nou niet zijn dat iedereen, ja, hoe zal ik het zeggen, gered wordt? Of in de hemel mag komen? Ik moet er toch niet aan denken, hè, dat alle mensen op deze aarde, de goeden en de slechten, allemaal op één hoop in de hemel komen. Jongens, dan worden daar net zo rotzooi als dieren, is toch? Want in deze wereld is het toch een rotzooi, of niet soms? De Bijbel zegt, de wereld ligt in de doze. Het staat niet in de Bijbel van, en de wereld ligt in de kracht van God. Dus God is toch te verslaan, of niet? Dan wordt hier al gezegd, nee hoor, dat is niet waar. Oké, ik ben het met u eens, dat is ook niet waar. Maar ik wil niet de dingen ontlopen. Ik wil ze proberen te benoemen om te zeggen, maar als God goed is, hoe kan dit dan allemaal gebeuren? En als hij nou goed is, waarom zou hij nou willen dat bepaalde wezens, de gevallen engelen bijvoorbeeld, dat die nou in de hel zouden komen, voor eeuwig, en dus gefolterd worden? We zijn toch allemaal tegen folteren, toch? Als je leest over Guantanamo Bay of je leest over Assad in Syrië, dan denk je, nou, dat zijn toch hele slechte mensen. Maar er is natuurlijk een verschil tussen folteren, straffen, vanwege een eeuwig oordeel, of omdat je alleen maar iets uit mensen wil persen, omdat je het niet met ze eens bent. Ik hoop dat ik in staat zal zijn deze avond om een beeld te schetsen waarom die hel er is. En dan moet ik toch eerst een beeld schetsen van wie God is. Daar ontkom ik dus niet aan. Dus ik hoop dat u dat niet erg vindt. We zullen het straks ook hebben over wat het nou het verschil is tussen het dodenrijk en tussen de hel. Dat is een verschil, hè. Het is natuurlijk wel zo, als je de Statenvertaling leest, die maakt er niet zoveel onderscheid in. Maar er is een verschil tussen het dodenrijk, dat is het rijk van de doden voor iedereen die komt te sterven en die niet in God gelooft, in het nieuwe verbond, onder het nieuwe verbond moet ik er wel bij zeggen, die komt dus in het dodenrijk. Dus ook geen prettige plaats. Maar iemand die dus wel gelooft, die komt onmiddellijk in de hemel. Dat is de Hades. Dus de Hades is het dodenrijk voor iedereen die de ongerechtigheid doet en die Christus heeft afgewezen. En natuurlijk krijg ik dan onmiddellijk natuurlijk een gedachte en een vraag. Merk ik ook bij jullie, is de vraag dan. Als iemand nog nooit van God heeft gehoord, nog nooit gehoord van de redding in Christus, gaat hij dan naar de hel of gaat hij dan eerst naar het dodenrijk? Hoe gaat dat dan? Dat is toch in de eerste plaats iets wat ik meteen wil beantwoorden, omdat ik het zo belangrijk vind. Misschien dat ik er straks nog even op terugkom. Weet u, God is rechtvaardig. Als dat niet ons uitgangspunt is, als God niet rechtvaardig is, dan maakt het niet uit. Dan doet hij maar wat hij wil, toch? Maar als hij rechtvaardig is, dan, heel veel mensen weten niet, weet u dat rechtvaardigheid ook billijkheid betekent? Redelijk, redelijkheid. Zal God iemand verdoemen die nog nooit van hem gehoord heeft? Maar wat is dan de maatstaf van God? Nou, ook dat geeft de Bijbel heel duidelijk aan. De Bijbel zegt van, als iemand nog nooit van God heeft gehoord, dan wordt hij beoordeeld op zijn geweten, wat hij zelf goed vindt. En zijn eigen gedachten en overleggingen, die zullen hem vrijspreken of zelfs veroordelen. Nou, is dat eerlijk of niet? Dan veroordeel je dus jezelf. Dus je ziet dus dat God niet iemand is die zwart-wit denkt, of die zegt van, en dat wil ik eenmaal zo. Alles wat hij doet, dat heeft een reden. En wij mensen, wij zijn schepselen van hem, zijn zo ongelooflijk arrogant dat wij God willen meten. Dat wij willen meten hoe hij is en ook nog gaan beoordelen of hij wel goed is. En of hij wel goed bezig is. Er is een tekst in de Bijbel waar mensen heel vaak overheen lezen als het over God gaat. Als het gaat om zijn wil. Weet u dat er in de Bijbel staat dat zijn wil, wat is dat? Het goede, het welgevallige en het volkomene. Dat is wat hij wil. Heel veel mensen hebben gemaakt, God is willekeurig. Hij doet maar wat. De ene keer dan staat zijn hoofd zo en dan doet hij dit en de andere keer doet hij dat. Dan is hij dus wel, hij is wel soeverein natuurlijk, hij mag doen wat hij wil. Maar dan is hij dus niet rechtvaardig. Dit, dames en heren, wil ik als begin, als startpunt nemen. Als God goed is en alles wat hij wil het volkomene is, dan moeten we redeneren vanuit het standpunt van God. Doe je dat niet en wil ik nu over de hel gaan praten, dan komen we niet uit. Het kan zijn misschien dat mensen onder u zeggen, nou, maar ik geloof inderdaad ook niet dat er een hel is, hoor. Nou, die is er wel. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, die hel is er wel, maar dan hebben ze weer een andere betekenis. Wat ik net ook al zei, dan zeggen ze, als je in die hel komt, dan ga je onmiddellijk dood. Nou ja, dat is niet wat er in de Bijbel staat. En het gekke is dat die mensen die dat geloven, dan de teksten aanhalen die dus zeggen dat het niet zo is. Dat vind ik altijd knap, hè? Dat je dus een bewijsstuk aanhaalt die juist het tegendeel beweert van wat jij denkt te bewijzen. Mooie zin is dat, hè? Het is toch heel wonderlijk, en dat heeft wel te maken met één ding. Namelijk dat als u zo bent, dan bent u iemand die graag iets wil geloven wat je zelf al vindt. En je niet bereid bent om te zeggen, God of zijn woord is mijn toetssteen. Als zijn woord dat zegt, dan moet dat mijn uitgangspunt zijn. En dan nog kan je het niet begrijpen. Natuurlijk is dat zo. Er zijn een heleboel dingen die wij niet begrijpen, toch? En God wil, en laten we dat helder stellen, hij wil dus dat we hem wel begrijpen. Hij noemt zichzelf onze vader, als we in hem geloven. Hij is dus niet een vader die zegt, nou ja, ik ben wel je vader, maar eigenlijk ken je me niet. En ik wil eigenlijk ook niet dat je me kent. En zo zijn er ook heel veel mensen die hoewel de Bijbel zegt dat als je gelooft en dat je behouden bent, dat je Abba, dat je vader mag zeggen tegen God. Maar die dan toch zeggen van, ja, eigenlijk ken ik hem toch niet, hè. En dan vinden ze het ook heel normaal dat ze eigenlijk zeggen, ja, God ken ik eigenlijk niet. Ja, hij is wel mijn vader, dat staat in de Bijbel, dus dat zal ook wel zo zijn. Stel je nou voor in de natuurlijke wereld, iemand zegt, die man daar, hè, is dat jouw vader? Zegt, nou, dat weet ik niet. Zou kunnen. Dan ben je toch wel een vreemd figuur, wel. Maar als het gaat om God, dan vinden we het heel normaal dat we zeggen, ja, maar eigenlijk kennen we hem niet. En dan krijg je hele mooie teksten naar je hoofd geslingerd, van dat de wegen des Heren, die zijn eigenlijk ontraceerbaar. Dat weet je eigenlijk nooit. Ja, maar dat is dus niet waar. Dat is voor degene die verloren gaan, maar niet voor degene die geloven. God wil gekend worden. Als je nou kijkt naar je eigen natuurlijke vader, die zal toch ook al willen, hoewel hij slecht is, hè? Hoewel hij slecht is, wil hij toch wel dat je hem kent en dat je van hem houdt. Dat is de hele normale gang van zaken. Zou God, die zelf rechtvaardig en liefdevol is, dat ook niet willen? Hij wil gekend worden. En het zou fijn zijn als hij jou ook kent. Staat er dan in de Bijbel, want het is nog belangrijker. Want ik kan wel zeggen dat ik God ken, maar als ik dan voor God kom en die zegt van, jou ken ik niet, want er staat een paar keer in de Bijbel, hè, van bepaalde mensen, dat God zegt, ik ken u niet. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is een ontkenning van dat je zijn kind bent. Dus we zouden ook voor moeten zorgen dat niet alleen maar dat wij kunnen zeggen, wij kennen hem, maar dat hij zegt, ja, maar mijn vader kent en erkent mij ook. Dat is dus heel belangrijk. Als wij niet vanuit dat standpunt redeneren met God, namelijk hem erkennen als schepper van hemel en aarde, als onze vader, iemand met wie we een vertrouwelijke omgang hebben, als je dat niet hebt, hoe zullen wij dan zijn woord verstaan? Hij wil ons toch onderwijzen? Ik bedenk aan de apostel Paulus, die afscheid neemt van de gemeente in Efeze, en dan zegt hij op het laatst in zijn afscheidsrede, dan zegt hij, ik heb niet nagelaten u de volle raad Gods te verkondigen. De volle raad Gods. Hij heeft niets uitgezonderd van datgene wat God hem heeft geopenbaard. Want we weten dus dat Paulus het evangelie heeft door openbaring. Dat is heel wat anders dan dat je het hebt uit overlevering. Dat iemand je heeft verteld of je hebt het gelezen. Niemand van ons, zoals die hier zit, ik weet het niet zeker, maar ik denk, die heeft het rechtstreeks van God gekregen. Je hebt het gelezen in Gods woord. Er zijn andere mensen die je onderwezen hebben. En sommige dingen zal God je misschien persoonlijk geopenbaard hebben. Dat zou natuurlijk kunnen. God wil die vertrouwelijke relatie met u. Wilt u dat ook? En misschien zegt u dan meteen, dat heeft ook met het onderwerp te maken, ja, natuurlijk wil ik dat wel, maar er zijn toch heel veel dingen, daar ben ik daar niet zo mee eens. Bent u zo iemand dat u dan zegt, ja, daar ben ik eigenlijk niet mee eens. Wat er in de Bijbel staat, is al moeilijk. En als je al die gemeenschappen en kerkgenootschappen ziet, en nou weer hier zo'n figuur die hier staat, die weer iets staat te verkondigen. U mag best kritisch zijn. U moet ook kritisch zijn, ook op wat ik zeg. Maar als u echt iets wil opsteken, dan moet u ook iemand zijn die open staat voor Gods woord. Staat u daar niet voor open, zult u ook niks ontvangen. Mag u kritisch zijn? U moet kritisch zijn. Paulus zegt, toets alles en behoud het goede. Maar dan moet je het wel toetsen. En als je iets toetst, we kennen een mooi woord, hè, toetssteen. Dat wil zeggen, er moet iets zijn aan de hand waarvan je iets kan beoordelen. Nou, dat kan maar één ding zijn, en dat is Gods woord. Dus ik wil je op het hart drukken, ook vanavond, als we het hebben over een heel moeilijk onderwerp, want dat is het. Dat ontken ik ook niet. Zorg dat Gods woord uw toetssteen is. Ga er niet vanuit van, ik wil een bevestiging van wat ik geloof. En wee die man die daar staat en die iets anders beweert dan wat ik denk of vind. Nou, dat zal best. Ik zal best zo denk ik wat dingen roepen waar u het misschien niet meteen mee eens bent. Maar het gaat er dus om van, probeer nou eens een keer objectief en met als de Bijbel, als toetssteen, te luisteren
wat ik hier vanavond te zeggen heb. De hel, zegt de Bijbel, die is eigenlijk niet bestemd voor ons. Wist u dat? In oorsprong niet. Die is namelijk bestemd voor de engelen. Engelen? Ja, voor de engelen. Maar hoe kan dat nou? Ja, er bestaan namelijk naast de heilige engelen gods ook afvallige engelen. En daarvoor is die hel dus geschapen. Ja. Oh, gaat het daar. Ja. Dat was maar niks. Okay. Nou, je moet wel denken aan die mooie tekst. Hè? Als je een profeet een koud glas water geeft, dan krijg je het loon van de profeet. Maar ik ben geen profeet, maar ik krijg het loon van de profeet. Dat vond ik wel leuk. Dus de hel is oorspronkelijk is die gemaakt voor de engelen en voor de duivel. Dat zegt Jezus op een gegeven moment als hij praat over de eindtijd. En dan zegt de Heer van, dan staat dus het Heer des hemels, maar ook alle mensen staan voor zijn aangezicht. En dan zal hij tegen de bokken zeggen, dan zal hij zeggen van, ga weg van mij, gij vervloekte, naar de hel die gemaakt is voor de duivel en zijn engelen. Daar is die voor gemaakt. Maar daarmee zegt Jezus ook meteen dat het dus voor diegenen is die hem bewust hebben afgewezen en al zijn geboden ook overtreden hebben. Daar is die hel dus ook voor. Daar, dus Jezus zelf bevestigt dat er een hel is. Hij zegt ook iets heel anders, iets heel apart. Hij zegt waar de worm niet sterft. Dat is heel apart. Maar daar wil ik even vanavond niet op ingaan. Maar het is, je komt er als het ware levend in, maar het is een verschrikkelijk oord. Een verschrikkelijk oord die voor de engelen bereid is. En dan komt weer die vraag naar voren van, worden ze dan gefolterd tot in alle eeuwigheden? Ja, dat is zo. Maar waarom is dat dan? Waarom zou God dat dan? Is dat niet verschrikkelijk? Kan hij nou niet anders doen? Is het niet gewoon van, hij gooit ze ergens in en dan zijn ze dood en dan ben je er ook vanaf? Waarom dan niet? Daar moet toch een antwoord op zijn? Als u nou zelf God zou zijn, wat zou u dan doen? Weet u dat de meesten zouden zeggen van, nou ja, je stamt erover. Iedereen dood, dan zijn we daar ook vanaf. En sommigen zeggen van, nou ja, laten we ze ook maar genade geven. Ja, ja. Zou dat dan moeten? Ik zag laatst een interview met meneer Moskowitz. Nou, iedereen kent hem toch wel, hè? Zal niet mijn buurman zijn, maar u ziet hem wel eens op de televisie, toch? Die meneer Moskowitz, die zegt ook van, ja, een van de geweldige dingen die mijn vader heeft gedaan, dus de oude Moskowitz, die zegt, heeft altijd gezegd, de mensen worden niet beter in de gevangenis. Nee, staat ook niet in de Bijbel van, als je in de hel komt, word je beter. Echt niet, of in een dodenrijk, je wordt ook niet beter. Begrijp je dat er dus heel veel mensen zijn, die willens en wetens, zullen blijven zondigen, zullen het kwaad blijven doen. Dat geldt zeker voor de duivel en zijn engelen. Want daar wil ik even op focussen, want we moeten naar het punt dat we kunnen begrijpen van, maar waarom is die helder en waarom is het een eeuwige foltering? Laten we eerst maar vaststellen dat er een zondeval is geweest. Dat weten we allemaal, voor zover u de Bijbel kent. Kunt u in Ezekiel 28 lezen dat er een val is geweest. Dus de eerste zondeval was in de hemel, die was niet op deze aarde. En dan zie je dus hoe kwaadaardig deze engel was. Hij was slim, hij was mooi. En er is maar één ding wat hij wilde. Hij wilde als God zijn, hij wilde aanbeden worden, hij wilde macht hebben. En daar had hij God niet voor nodig, want hij zegt, ik zal mijn troon hoog in het noorden zetten naast de troon van God. Mezelf aan de allerhoogste gelijkstellen. En daar heeft hij dus hele boel, de engelen heeft hij met zich meegekregen. Hij heeft bewust gerebelleerd. En voor deze is die hel bestemd. Het enige punt is dat God laat dat oordeel nog op zich wachten. Dan denk je, waarom zou God dat nou toch doen? Nou, daar heeft God echt een reden voor. Heel veel mensen staan er niet bij stil dat God met alles wat hij doet een reden heeft. Ik spring even over naar de Egyptenaren. Toen het volk Israël, het volk van God daar was. Die werden ook als slaven behandeld. Echt verschrikkelijk. En op een gegeven moment zegt God ook, dan roept hij Mozes en hij zegt, ik heb zeer wel gehoord het geschreeuw van mijn volk. Het is tot aan de hemel toe doorgedrongen. Zo erg was hun nood. Hij zegt, ik ga ze redden. Dat ga ik jou voor gebruiken. En later dan zie je dus ook dat Mozes wil eerst niet. En dan gaat hij dus wel naar die farao toe. En die verzwaart dat alleen maar. Hè. De ellende wordt van het volk wordt nog groter. Dus Mozes aan de bel trekken bij God van, nou, u heeft helemaal niks gedaan, zegt hij tegen God. Oh, zegt hij, ja, oké, nou, maar dan ga ik het nu wel doen. En stuurt hem weer terug. En op een gegeven moment dan wordt ook het volk Gods wordt uitgeleid. En God doet een uitspraak over die farao. Hij zegt, daarom laat ik u bestaan, opdat ik in u mijn heerlijkheid bekend zal maken in de wereld. Dus God gebruikt een ieder die zich verzet tegen God en zich blijft verzetten tegen God, die zal God ook verharden om zijn heerlijkheid bekend te maken. Is dat rechtvaardig? Ja, natuurlijk is dat rechtvaardig. Dat is wat hij mag. God mag oordelen, of mag hij dat niet? Mag God zijn vijanden gebruiken om zijn heerlijkheid bekend te maken? Ja, dat mag hij. Dat heeft niks met uitverkiezing te maken, dat heeft met rechtvaardigheid te maken. Dat mag hij. Want er staat dus uitdrukkelijk dat hij de farao verhardde, hè? Maar heel veel mensen vergeten dat, weet je, dat Israël 400 jaar, dat waren ook zeg maar 4-5 geslachten, die hebben dus daar geleefd. En de meeste dus onder slavernij. Dus al die voorgaande farao's, tot aan de huidige, in wiens tijd dus Israël werd uitgeleid, hebben het volk dus mishandeld en als slaven gebruikt. Is het dan niet rechtvaardig dat God dan zal laten zien hoe groot zijn macht en zijn kracht is? Dat heeft hij ook gedaan. Denk ook maar aan die 10 plagen. En ergens staat er ook in de Bijbel, ik had u nu al kunnen wegvagen, zegt God. Dat heb ik niet gedaan. Dit is mijn oordeel over jou. En dan zie je ook die 10 plagen tot, de ergste was wel, dat iedere eerstgeborene zou sterven. Nou, dan zijn er heel wat doden, dat kan ik je wel zeggen. Dus dat was ook een zwaar en zwaar oordeel. En zo gebruikt God ook de Satan. God had hem al bij zijn eerste de beste keer dat hij zich misging. En hij deed verschrikkelijke dingen. Er staat in de Bijbel, er wordt niet over uitgewerkt. Er staat, gij kwam tot geweldenarij in uw koophandel. Dat is niet gelezen dat er staat. Heeft u nooit verbaasd waarom het er staat? Wat dacht u, dat er koophandel was in de hemel dan? Dacht u dat? Koophandel is niet vanuit de hemel. Dus wie is de uitvinder daarvan? Oké. Weet u dat er heel veel dingen zijn in deze wereld die u en ik heel normaal vinden, maar een demonische achtergrond hebben? Zelfs dingen die wij heel leuk vinden. Ik ga niet zeggen dingen die wij niet leuk vinden. We weten allemaal, hè, toen God de mens schiep, toen werd er ook gezegd van hij zal eten van de vruchten van de bomen en van het gewas en van de struiken enzovoorts. Er werd dus geen vlees gegeven, dat weten we toch allemaal, hè? Ik ga niet beginnen over het Genesis-dieet, wees u niet bang, daar ga ik het niet over hebben, maar ik ga u een principe duidelijk maken. De dood was er niet. En het was dus niet een kwestie van eten en gegeten worden. Want als het gaat om eten en gegeten worden, dan heeft dat dus te maken met de voedselketen. Dus in het hoogste, de sterkste, die overleefde. Vat u wel waar ik naartoe wil? Toen de zondeval kwam, onder wiens gezag kwam toen de aarde? Onder die van de Satan. En van iedere bezetter geldt dat hij zijn wetten invoert in het land dat hij bezet. En wat is zijn? Hij heeft maar één wet, wist je dat? Hij is wel simpel hoor, wat dat betreft. Dat is altijd helder. Hoef je niet bang te zijn. De sterkste heerst. Het recht van de sterkste, de wet van de jungle. De wet van de jungle is altijd de sterkste eet de zwakkere op. Zo niet alle zwakken. Dus alles in deze maatschappij, alles, maar dan ook werkelijk alles in deze maatschappij, waarbij het gaat dat de zwakkere gaat lijden onder de sterkere, vindt zijn oorzaak in de wet van de boze. Daar zit hem de oorzaak. Als het nu gaat over de miljoenen, of zowel de miljarden eigenlijk, die verloren gaan, dan komt dat dus door Satan en zijn engelen. Die heeft die wet ingevoerd. En wij vinden het soms heel gewoon. Ik zag laatst op de televisie zo'n programma over die voorverkiezingen. En de correspondent van de NOS die ging dan mensen interviewen in een bepaalde staat waar men sterk republikeins was. En gaat die specifiek ook nog eens een keer naar zo'n wapenhandelaar. Want komt bij de Amerikanen niet aan hun wapens, want dat is vrijheid. Ik weet niet wat wapens nou met vrijheid te maken hebben, maar goed, wapens. En die man die verwoordde dus ook heel goed wat de Republikeinen willen. Hij zegt, joh, die Obama, weet je wie daarop stemmen? Dat zijn allemaal die steuntrekkers en zo, weet je wel. Dat zijn de zwakkeren. Nou, die moeten, ja, dat is toch hun probleem? Ze moeten van mijn geld afblijven. Nee, en al het zwakkere, dat sterft af. Hé, dat komt bekend voor, hè? Al het zwakkere sterft af. heeft ook te maken met de evolutietheorie, hè? Dus de survival of the fittest. Hè? Degene die dus overleeft, ja, dat is degene die het fitst is, die het sterkst is. Begrijp je dat de enorme mooie label van de Satan, mooie label tussen aanhalingstekens, hè? Dat begrijp je zeker wel, dat is dus gedrukt, soms op u en mij. In een heleboel dingen die wij doen, daar zit het gewoon ingebakken, zelfs in de sport, hè. Je kent ook wel de uitdrukking van een van de liedjes van ABBA, voor de ouderen onder ons. ABBA, the winner takes it. Oh. Als je dus in de sport niet nummer 1 bent, ben je niks. Stel dat je iemand bent die steeds maar de eerste plaats haalt, 3-4 keer achter elkaar. En daarna verlies je grandioos. Eerst ben je God, en dan ben je vod. Van God tot vod. Dat klinkt mooi, hè? Van God tot vod. Van hero tot zero, zeggen ze ook wel eens een keer in het zakenleven. Van hero tot zero. Je kan enorm vallen. Maar dat is ook het label van de vijand. Maar wij vinden het heel normaal. Het is niet erg hoor, je mag best naar voetballen kijken. Ik hou van voetballen, ik vind het leuk om er naar te kijken. Maar hou er rekening mee, de gedachte die daarachter zit. De gedachte is van, wie nummer 1 is, die is belangrijk. Die wordt vereerd, die verdient veel. En degene die niet wint, dat is een zielenlied. Je bent dus of een god of een vod. Tussenweg is er eigenlijk niet. He, zelfs in sommige sporten is hetzelfde. Als je de zilveren plak haalt, dat is toch eigenlijk ellende. Een enkeling is blij omdat hij nog nooit een plak heeft gehad. Nou ja, dan is het natuurlijk wel leuk. Maar begrijp je dus dat alles is geënt op het wie is het beste en wie is het sterkste. En weet je dat het ook in de gemeente van God binnen is gedrongen. Paulus die zegt op een gegeven moment aan de gemeente in Korinthe. Hij zegt... Jullie zijn nog steeds vleeselijke mensen. Jullie leven als onveranderde mensen. Dat is wat als hij dat zegt. Hij zegt, nou, je bent nog niet eens wederom geboren. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Want als jullie partijschappen hebben, net wel, hè, partijschappen. Wat is een partijschap? Je kiest partij. Je kiest partij. Dan zeg je, nou, maar die broeder, ik kan zo mooi prediken. Misschien praat hij wel onzin, maar hij zegt het toch wel mooi. Misschien zegt hij, want je maakt nu toch een grapje, hè? Nee, wist je dat dat zo was? Iemand die goed kan spreken, wil nog niet zeggen dat hij de waarheid spreekt. Hè? Maar de mensen zijn... Die meneer zit daar te lachen. Maar dat is in de politiek toch ook zo? Laatst had ik nog iemand... ik kijk er graag naar, hè, naar die politieke debatten. Vind ik altijd heel mooi. En dan zeggen ze ook nu bij de Partij van de Arbeid, met al die verkiezingen... Dat gaat niet om de leider. Wel, nee, joh. Het gaat van, wat is je boodschap? Nou, dat gaat helemaal niet om je boodschap. Het gaat helemaal niet om je boodschap. Als je een sterke leider hebt, dan trekt dat gelijk aan. Het feit alleen maar dat, ik vind het nog niet te erg hè, dat ik iets over politiek zeg, dat het feit dat op een gegeven moment Cohen zich beschikbaar stelde, toen ging dus op een gegeven moment het aantal zetels van 14 naar 30. En had hij, de man had geloof ik nog niks gezegd. Op het moment dat hij wel wat ging zeggen, dan werd het wat lastig. Begrijp je dat de het charisma wat iemand heeft, de uitstraling die iemand heeft, dat is dat mensen, nou, dat is nou een kerel of een vrouw, kan het ook al. Op die moeten we nou stemmen. Als we kijken nu naar de SP, die heeft meer dan 30 stemmen, dat komt ook door één man daar. Hij is iemand opgevolgd, want toen ging het heel slecht daar. En nu zijn het verdrievoudigd, geloof ik, het aantal zetels als ze nu zouden gaan stemmen. Ik wil daarmee iets aangeven. Het heeft altijd te maken met, heeft iemand charisma? Kan niet goed vertellen, kan niet goed, ook al is het misschien niet waar. Ik was een keer in Duitsland, dus uitgenodigd om samen met iemand daar eens een keer een prediking van iemand aan te horen. En degene die me meebracht, die had zich echt staan ergeren aan de prediker. En die vroeg me af van, waarom? Die man heeft toch een geweldige prediker, wat is er eigenlijk? Hij zegt, weet je wat ik zo boos over ben? Die man die kan met verve vertellen dat een invalide de 100 meter in 9 seconden doet. En toen had ik na te denken, ja, hij heeft eigenlijk wel gelijk. Die man heeft heel veel dingen gezegd die toch wel discutabel zijn. Maar hij kon het zo over het voetlicht brengen dat je denkt van, nou, misschien is het wel waar. Misschien is het wel waar. Begrijp je dat u ook kritisch moet kijken, ook naar mij. Dat wil ik ook. U moet kritisch kijken van wat ik zeg, is dat waarheid of niet? En ik hoop dat u ook kennis heeft van Gods woord, want dat scheelt wel een stuk. Begrijp je, ik heb nu een soort aanloop genomen om te laten zien van, kijk, er heeft een val plaatsgevonden in de hemel. Er heeft een val plaatsgevonden hier op deze aarde. Het label van de Satan is gekomen. De sterkste heerst. Er zijn zelfs in de gemeente, zijn er partijschappen. In deze hele wereld gaat het altijd om de sterkste die overleeft en die het voor het zeggen heeft. Ook onze democratie. Dat is de sterkste, die de grootste groep, die heeft de macht. En dat is een duivels concept. Maar wij zijn het gewend. Wij willen graag onze democratie brengen in Irak en Afghanistan. Want dat zijn natuurlijk achterlijke stammen die daar leven. Die moeten ze leren om onze geweldige cultuur over te nemen. En het koningschap is ook verouderd en dat is ook al dikke niks. Maar alles draait nog steeds om macht hoor. Ja, maar wacht eens even Walter. Democratie is tenminste een macht van een heleboel mensen. Oh, is dat een groot verschil? Ja, want je kan toch ook een dictator zijn ten aanzien van een partij? Kijk maar eens in het Midden-Oosten, naar de Baathpartij. Daar is dus de partij de dictator en die levert als leider ook een dictator. Dat maakt niks uit. Je ziet dus hoe verrot eigenlijk onze gemeenschappen zijn. Daar zit dus altijd wat aan. En misschien zeg je, ja, maar Walter, het is in ieder geval het beste van het slechtste. Vind ik altijd zo mooi, hè? Het beste van het slechtste. Kan het dan niet iets goed zijn? Nee, dat kennen we niet dus. Maar laat het helder zijn. Alles wat niet steunt op God, kan nooit iets goeds met zich meebrengen. Nooit. Never. Maar deze wereld wil dat niet. De vraag is die u zich wil stellen, wilt u dat wel? Want zelfs komt u wel degelijk in de hel, als u hem niet volgt. Dan zeg je, oh, wacht er wel, Walter, dat begin je wel. Je hebt nog niet uitgelegd hoe het zit met die hel, maar dat komt nog. Ik heb nog wel even tijd. Ik hoop u ook. Maar het is heel goed dat u vanavond gaat beoordelen van hoe zit het nou met die hel. En hoe zit het nou dat die hel, waarom heeft God dat in het leven geroepen? Het is dus voor de Satan en voor zijn engel. Hè. U weet, de Satan heeft ongeveer een derde van de hemelschade met zich meegetrokken. Dat is wat, hè? Het is nogal wat. Het is een geweldige koep geweest. En dat kon alleen maar omdat God de vrijheid geeft, zelfs in de hemel, voor wie je wil leven. Dat heeft wel consequenties. En je moet zich ook voorstellen, en ik weet dat ik nu wat boude uitspraken doe, maar probeert u dan mijn gedachtegang te volgen. Waarom zou God nou niet meteen hem in de hel hebben gegooid en alle engelen ermee gedaan? Waarom heeft God de gelegenheid gegeven aan iedere engel om te kiezen wie ze dienen willen? Als God namelijk ze meteen in de hel had geworpen, je moet niet vergeten dat in de hemel het begrip kwaad er eigenlijk niet was. Hè? Alles was in harmonie. Daarom staat er ook in de Bijbel, hij is de vader van de leugen. Hij is de mensenmoorder van het begin, maar hij is ook de vader van de leugen. Heeft u wel eens gelezen in Openbaringen, in Openbaringen 12, dan wordt er een teken gezien in de hemel. Een vrouw, daar zal ik even niet verder op ingaan, maar ook een draak. Weet je wel, met die 7 koppen en 10 horens. En dan staat er, en met zijn staart veegde hij een derde van de sterren weg. Dat zijn dus de engelen. En weet je wat de staart is? Weet je wat er in het Oude Testament staat? De staart is de leugen. De kop is de profeet, zeggen ze dat eens. En de staart is de leugen. Hij heeft dus voor elkaar gekregen om een heleboel engelen mee te sleuren in zijn val. Dat is wat er gebeurd is. Maar als God meteen had ingegrepen en hij zegt, jongens, allemaal hier, dat was een koukunstje voor God geweest, jullie gaan allemaal de hel in. Wat zou dat teweeg hebben gebracht, ook bij de engelen? En nou weet ik wel dat ik nu bijna onmogelijk beroep doe op u, om dan te realiseren, als u nooit in aanraking bent geweest met het kwaad, om dan te zeggen van, zou deze God nou bij het minste geringste, hoewel minste geringste tussen aanhalingstekens, zou hij dan zomaar engelen in de hel gooien? Hoe zouden de engelen daarover gedacht hebben? God zocht dus een middel om naar boven te brengen hoe erg de zonde is wanneer die dus in de hemel komt en straks ook op de aarde. Nou, wij en de engelen weten het, de heilige engelen Gods weten het inmiddels ook al. Toen dus op een gegeven moment Adam en Eva verleid werden wat de betekenis is van zonde. Dat is bij veel christenen nog maar heel povertjes. Zonde, ja, wat is zonde? Nou, ik kan je zeggen, zonde is alles wat tegen de wil van God ingaat, want zijn wil is het goede, welgevallig en volkomen. Hij heeft het goede met jou en mij voor. Heel veel mensen zeggen, waarom zou ik Gods wil moeten doen? Nou, hierom, omdat zijn wil goed is. Want jouw wil en mijn wil is gerelateerd aan dat hele beperkte denken wat wij allemaal hebben. Daar proberen wij iets op te beoordelen. Daarom zeg ik, pas op voordat je God gaat oordelen. Pas daarvoor op. U bent zeer beperkt, ben ik ook hoor. Ik verschuil me niet ergens anders achter. Ik ben ook beperkt. Maar ik kan mijn beperking in hoge mate opheffen. Weet je hoe? Door me te onderwerpen aan de wil van God. Want dan kan hij pas zijn wil openbaren aan jou en mij. En God openbaart dus ook in zijn woord hoe erg de zonde is. Die zonde is vernietigend, waardoor er dus miljoenen, honderden miljoenen, miljarden mensen verloren gaan. En dat komt dus door de Satan. De engelen is dus, wat de Bijbel noemt, de wolk der getuigen, hebben dus gezien wat het betekent wanneer de zonde zich zijn intrede deed, ook hier in deze wereld. Dit is toch niet wat God heeft gewild? Hij schiep de mens, en dat is een fantastische tekst, als ik u was zou ik het lezen, dus Genesis 1 vers 26 en 27, dat God zegt, ik zal mensen maken naar mijn beeld. En wat doet de mens? Die maakt er een holbewoner van. Maar als het gaat over het beeld van God, dan gaat het trouwens niet in de eerste plaats hoe iemand eruit ziet, ook wel. Ik bedoel, laat dat helder zijn, maar het gaat dus erom dat de persoonlijkheid van God als het ware gedrukt wordt op de mens. Laten we dat goed beseffen. En weet je dat het helemaal niet vreemd is? Weet je wat in het Nieuwe Testament staat? Wat moet er met ons gebeuren? Wiens beeltenis moet er in ons komen? Die van Christus. Niet meer ik leef, niet mijn ego, mijn eigen gereidheid, mijn eigen wijsheid, mijn hoogmoed, niet mijn ego, maar Christus leeft in mij. Dan betekent dus dat de beeltenis van God in jou en mij zichtbaar gaat worden. Begrijpt u dan ook hoe erg het is wat er allemaal heeft plaatsgevonden? En dan komen we weer op een vraag, dat je, maar waarom heeft God het dan toegelaten? Heeft hij dat bewust gedaan of was het even een misstap van God? Nou, één ding, God weet wat hij doet. Nou ja, Walter, maar is dat dan wel verstandig? Ja, u zou het niet doen. Dat is wat anders. Maar hij liet het dus wel toe. En een van de redenen, en dat is een hele goede reden, is als hij mensen schaapt naar zijn beeld, dan hebben ze een eigen wil. Hij zal nooit uw wil en mijn wil terzijde schuiven. Dat zal hij nooit doen. Ja, weet je wanneer het wel gebeurt? Aan het einde der tijden, wanneer het oordeel komt. Dan is het afgelopen met je wil. Met je eigen wil. En God zoekt mensen die één ding voor ogen hebben. De wil doen van de Vader. En weet je, wat ik vertel is natuurlijk helemaal niet nieuw, maar heel veel mensen lezen er overheen. Jezus leert een gebed aan de discipelen. En een van de eerste zinnen van dat gebed is, uw wil geschieden. Niet alleen in de hoogste hemelen, maar ook hier op deze aarde. Weet je, iedereen kent natuurlijk het Onze Vader. Wie kent het Onze Vader niet? Zelfs als je ongelovig bent, ken je het Onze Vader. He, op de Titanic toen die zong. Nou, dat was een van de laatste dingen die al die passagiers deden, of ze geloofden of niet geloofden, dat was dat Onze Vader op zeggen. En dan moet je nog handelen. Hè? Weet je, dat wij zingen heel vaak en wij doen vaak heleboel dingen, zonder bij te beseffen wat het nou betekent. Je kan toch ook niet zeggen, God, u wil geschieden, maar dat geldt niet voor mij. Wel voor mijn buurman en voor u natuurlijk, maar niet voor mij. Dat is natuurlijk belachelijk om zoiets te zeggen. Nee, maar ik kan er ook kwaad om worden. Ik maak ook geen grap. Begrijp je dat het God wil dat wij zijn wil doen? Want als we zijn wil doen, dan komt het goede, het volkomene en welgevallige, dat komt naar buiten. Zodra jij zelf je eigen wil gaat doen, dan gaat het mis. Wat denk je dat er gebeurde toen in het paradijs, toen de boze kwam? En de boze kwam en hij zegt tegen Adam en Eva, joh, moet je eens horen. Je moet je eigenlijk niks aantrekken van God, want God weet dat als je dat doet, als je dus wel eet van die vrucht, dan zul je als God zijn. En wat dacht Adam en Eva? Jippie, hey, dan kan ik zoals God zijn. Dat was een kleine misvatting, hè? Loopt de duivel, dat was een gedeeltelijke leugen. Maar vaak zijn die nog erger, hè? Weet je dat, hè? Vaak die gedeeltelijke leugens, omdat daar nog iets van waarheid in zit. Weet je, ik zeg ook altijd, Adam zat erbij, dat was de zoon van God. Maar toen hij zondigde en dus zijn eigen wil deed en zijn eigen normen van goed en kwaad deed en niet die van God, wat werd hij toen? Toen werd hij een God naast God. Zeg, is dat in de Bijbel? Ja. God zegt dat. Zie, de mens is geworden als onze één. Wat oude vertaling, dat weet ik. Als onze één, kennende goed en kwaad. Satanisten zeggen, zie wel, dat was de bevrijding van de mens. Ja, in zijn termen wel, want die deed zijn eigen wil. Want iedere satanist, die hangt telema aan. En telema is de occulte wil van de mens om die dus ten uitvoer te brengen. In alle occulte godsdiensten, als het gaat om vrijmetselarij, als het gaat om satanisme en dergelijke, en hekserij, is het begrip telema is bekend. Telema. Kent u dat ook? Als ik hier de Book of Law gelezen, gelukkig maar als ik het niet gelezen heb, dat is gedicteerd namelijk door de demon Aibas aan Alexander Crowley. Dat is wel een hele bekende, hè? En daar is dus het begrip telema gekomen. De hoogste wet is, doe wat je wil. En dan staat erbij, de wil boven de liefde. Kun je nagaan, de wil boven de liefde. Dus wat jij doet, jij bent soeverein, jij bent God. Dat is ook waarom Adam en Eva vielen. Hè? Ze gingen zich als God gedragen. Begrijp je waarom God wil dat we hem gehoorzamen? En zijn wil doen. Dat is niet omdat hij een potentaat is, maar omdat wij gelukkig zijn. Hij heeft ons gemaakt, hij weet wat goed is voor ons. Dus als wij doen wat hij zegt, dan is het tot ons geluk. En daarom zouden we ook moeten begrijpen, als je dus tegenwoordig, als je tegen iemand vraagt, weet je nou wat bidden is? Wat krijg je dan heel vaak als antwoord? Bidden is praten met God. Vond ik best leuk gevonden hoor. Maar of het nou bijbels is, dat is vers 2. Nou, maar waarom praat je dan niet met God zeker? Je praat dan ook met God. Maar bidden betekent dat je God erkent als God. Want je aanbidt alleen maar een godheid. Dus bidden betekent ook afhankelijkheid aan God. Maar dat is verbasterd. Heel veel mensen bidden alleen maar, God wilt u me dit geven, wilt u me dat geven, ik heb daar een pijntje, wilt u me genezen, en ik wil toch nog een andere auto hebben, en ik wil nog een betere baan, en ik wil... Nou, dat is geen bidden. Dat is geen bidden. Dat is aanmatigend naar God toegaan, omdat je je eigen ego wil streven. Maar je ego moet dus dood. Je oude mens moet dood. En Christus moet dus in ons gaan leven. Kijk, en dat is dus wat ik bij u op wil aandringen. Van, begrijpt u waar het om gaat? Dat het heel belangrijk is wie God is, wat zijn wil is. En die God, die goed is en rechtvaardig, heeft dus die hel ingesteld. Want die hel, stel nou eens een keer hè, dat God zou zeggen van, nou, als ik iemand in de hel gooi, dan is die dood, dus niks meer van hem over. Wat zou dat tot gevolg hebben? Dat denkt u zelf. Als het gaat om zulke grote zonden, wat de duivel heeft gedaan in Engeland. Hij heeft dus ook miljoenen en miljoenen en miljarden mensenlevens, daar is een mensenmoordenaar van het begin heeft hij op zijn geweten. Als je ziet wat voor een rotzooi in deze wereld is, dat komt dus door hem. En u en ik geven hem dus de gelegenheid voor. Hè? Wij hebben daar een verantwoordelijkheid in. Moet ik niet God de schuld geven? Ik moet niet zeggen, ik doe iets verkeerd, dan zeg ik, ja maar God, waarom heeft hij me niet tegengehouden? Of ja, ik wist het niet. Kan ik er wat aan doen? Ja, maar u en ik zijn aangesteld om heerser te zijn over deze aarde. Genesis 1, 26, 27. Lees u het maar eens. U en ik zijn aangesteld. En als ik dus mijn verantwoordelijkheid niet neem en die aan de Satan geef, dan wordt hij heerser over mij. En God zegt dan, ik heb alles geschapen en ik oordeel. En mijn oordeel is de hel. En maar waarom dan nog eeuwig? Omdat duidelijk moet worden hoe erg het is wanneer zulke dingen worden gedaan. Want er gaan dus miljarden mensen verloren. Om iedereen te laten zien hoe erg het is. Het is dus, we moeten het niet gaan bagatelliseren. Laten we ook helder zijn. Als u, ja, ik zal maar even zeggen, als kleinkind, een appeltje pikt ergens. En de politie pakt u op en die sluit u voor 10 jaar op. Is dat dan reëel? Is dat billijk? Nee, maar als u iemand bent die dus achter elkaar mensen vermoordt, wat dan? En u krijgt 10 jaar cel, dan staat iedereen op zijn achterste benen, toch? Dat gaat tegen je rechtvaardigheidsgevoel in. Dus de straf moet in overeenstemming zijn met het gepleegde delict. Hoe erg het is het dan als je miljarden levens op je geweten hebt? Wat denk je? En misschien zeg je, maar hoe was het dan al? Nou, hij heeft in ieder geval een paar miljoen engelen met zich meegetrokken. Maar daar is het nog niet helemaal duidelijk geworden wat er nou eigenlijk aan de hand was. De echte zichtbaarheid kwam later. Daarom heeft God ook het nog toegestaan. Want begrijpt u wel dat Satan ook in het paradijs was? Anders had hij dus de mens niet kunnen verleiden. Heeft God dat toegestaan? Ja, God heeft dat toegestaan. Ja, maar waarom heeft God dat toegestaan? Omdat u en ik een eigen wil hebben en u en ik zijn uitverkoren om als koningskinderen, als zonen Gods, te regeren op deze aarde. Daarom. Je kan dus niet zeggen, ik stel straks, weet je, goede man ook alweer, onze toekomstige koning. Willem-Alexander, hè? Nee, dat geloof ik, hè. Stel nou eens een keer voor, hè, dat hij wordt straks gekroond. Zijn moeder zegt, nou, ik heb nu zoveel ellende achter de rug. Mijn lieve zoon, neem jij het maar over. En hij maakt me toch een paar blunders. Wat gaat er gebeuren, denk je? Wat gaat er gebeuren? We leven in een tijd dat dus absoluut niet meer gepikt wordt. Hè? Want dat het koningshuis nog bestaat, dat heeft te maken omdat het zulke sympathieke mensen zijn. Ze zijn ook sympathiek omdat ze veel fouten maken. Dat maakt ook sympathiek. Maar het zijn helemaal geen verkeerde mensen. We hebben best een goed koningshuis. Hoe je ook denkt over ze. We hebben best een goed koningshuis. Maar op een gegeven moment is het dus afgelopen. We weten allemaal. Hè? Dus Willem-Alexander heeft zijn huis in Madagaskar, geloof ik. En nog wel een paar andere dingen. Hij wilde ook zijn schoonvader verdedigen. En toen haalde hij dus Videla aan. En dat was juist een grote boef. Dus hij heeft allemaal heel veel domme dingen gedaan. Toen zei Maxima, die net Nederlands kende. Wel een klein beetje dom, hè. Ik weet niet of je dat nog weet, die hele affaire. Het is een... Maar als dus een koning, of een koning in wording, een prins. Als hij dus dat soort fouten maakt, dan komt dus de tijd dat hij daarop afgerekend wordt. En terecht, toch? Is toch terecht? Je wordt toch afgerekend op je verantwoordelijkheden? Niet dan? Als er ook in het bedrijfsleven een directeur een potje van maakt, dan wordt hij toch ontslagen, of niet dan? Wist u dat dan een directeur van een BV heel makkelijk te ontslaan is? Die kan heel moeilijk een beroep doen bij een of andere instantie. Dat hoort bij de functie. Als je niet deugt, of als je het echt helemaal verkeerd doet, dan word je dus verwijderd. Dus er zijn bepaalde dingen, als God jou heeft aangesteld, jou en mij, om als koningen te heersen, dan krijg je ook een opleiding om straks als koning te kunnen heersen. Maar als je nooit je verantwoordelijkheid neemt, en maar wat doet, en maar je verontschuldigt, ja sorry hoor, dat heb ik verkeerd gedacht, dan ben je toch helemaal niet klaar om het koningschap uit te oefenen. Wist u dat er in de Bijbel staat, dat we als koningen zullen heersen? Maar niet allemaal toch? Als we allemaal koning zijn, dan hebben we geen onderdanen toch? Dus er zit een gradatie in. Daar hebben mensen ook moeite mee, hè, van dat er rangorden zijn. Dat is het dus wel. En God wil hier laten zien, ook aan de mens, van je hebt een hele grote verantwoordelijkheid, je hebt geluisterd naar de Satan, maar dat heeft dus gevolgen. Dus God is niet zo dat hij het goed vindt dat hij het kwaad toestaat. Het is een kwestie van recht. Als de rechtmatige heerser over deze aarde zich onderwerpt aan de boze, dan wordt hij overste van deze wereld. En dat is precies wat er in de Bijbel staat. Hij regeert. Zijn wet is ingevoerd en we hebben er allemaal last van. Allemaal. Maar nu is Christus gestorven en hij wil dus dat wij, hij heeft dus alles hersteld. En nu kunnen wij dus de overwinning hebben op de vijand. Daar wil ik nog niet over praten, omdat niet direct het onderwerp is van deze lezing. Maar hou er dus rekening mee. De Satan wordt dus in eeuwigheid gekweld. Dat zal dus gebeuren. Maar jij en ik dus ook, als wij willens en wetens ongehoorzaam zijn. En misschien zeg je, ja, maar ik maak toch zelf wel uit wat ik wil. Nou, dat kan wel, maar dan moet je de consequenties daarvan dragen. Want dat heeft te maken met het feit dat je God niet accepteert als God. Daar houdt alles op. Als je zegt, ik ga mijn eigen weg, en wat God zegt, nou ja, misschien bestaat hij wel niet, of ik wil niks met hem te maken hebben, noem zelf maar op. Dan zal je dus wel degelijk in de hel geworpen worden straks. Niet meteen, want als je nu overlijdt, ga je dus naar de Hades toe, dat is dus het dodenrijk. Maar u heeft toch gelezen, hè, dat er in Openbaringen staat dat de dood en het dodenrijk zullen in de poel des vuurs in de hel geworpen worden. Dat is ook om je er ook. Je krijgt eigenlijk een tijdelijk verblijf. Dat is al geen prettig verblijf hoor, dat kan ik je wel zeggen. Maar op den duur dan kom je dus daar terecht. Maar waarom dan? Is er dan niet iets goeds te maken? Zou het dan niet... Is er dan niet een mogelijkheid dat iedereen toch weer op het goede pad komt? Nee, niet iedereen komt op het goede pad. Nog sterker, het grote deel van de mensen zal dat niet doen. En misschien zeg je, maar Walter, waar heb je daar dat vandaan? Nou, dat staat gewoon in de Bijbel. Dan zegt Jezus kwam naar de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En waarom niet? Omdat ze de duisternis liever hadden dan het licht. Hij kwam naar de zijnen. Hij kwam niet naar de atheïsten toe of naar de heidenen. Hij kwam aan de zijne en de meesten hebben hem verworpen. Maar hoe zit het dan met jullie? Met mij? Als Jezus zich bij ons aandient, hij klopt op jou, op de deur van jouw hart, wat doe je dan? Zeg je dan, ik heb niks met hem te maken? U kent het wel, hè? Openbaringen 3, waarin staat van, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat zegt hij tegen de gemeente in Laodicea. Hij staat en dan staat hij te kloppen op zijn eigen deur. Hè? Ik weet niet of je dat beseft, want uw hart is een tempel van de Heilige Geest. En Jezus staat te kloppen en dan moet u als dienstknecht openmaken en dan... De vraag is of u en ik dat doen. Doen wij dat? Ik sta aan de deur en klop. Ik wil toch even dit uitstapje nog even maken. De gemeente in Laodicea is een werk van de eindtijdgemeente. Die stelling durf ik nog wel aan. En weet u wat er van die gemeente gezegd wordt? Dat waren dus zelfs een christengemeente van Joden en Heidenen. En hij zegt, je bent zo ontzettend eigenwijs, maar je weet niet, je bent de blinde en de naakte en de ellendige. Nou, er komt een hele rits van dingen. Terwijl je dan zo arrogant bent, dat gaat goed met mij. Want dat staat ook in de Bijbel, hè, van je denkt dat je rijk bent, dat alles goed gaat. Hij zegt, maar je bent blind en naakt en arm en ellendig. Dus je bent niet eens in staat om in je eigen hart te kijken, om te weten hoe het met je gesteld is. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Als je echt een kind van God bent. Want dan ben je dus niet ver van de verdoemenis, om het zo maar eens te zeggen. Maar dan zie je de liefde van de Heer. Hij zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Maar als je het bij mij open doet, als je open doet, dan zal ik maaltijd met je houden. Dat vind ik zo mooi. Weet je, de Heer die geeft een duidelijke kwalificatie. Het is helemaal mis met je, maar ik klop op je hart. En als je open doet, dan kom ik bij je en dan ga ik maaltijd bij je houden. Heel veel mensen weten niet, weet je wat maaltijd houden is? Zeg je eten? Ja, oké, dat is ook eten. Maar dat betekent, zeker in was vroeger, je lag aan. En in, bij dat eten was dus ook, had je gemeenschap met elkaar, wisselde je dingen uit. Als het goed is, heeft u dat ook binnen uw eigen gezin. Behalve als je zegt, nou ja, als ik met mijn kinderen aan tafel zit, is altijd een herrie. Maar normaal gesproken, als de Heer met jou eet, dan heb je dus gemeenschap met hem. Dan wissel je dingen uit en hij geeft je woorden van leven. Dat is de bedoeling dat hij maaltijd gaat houden met u en mij. Zo liefdevol is Jezus. Hij wil dat u niet verloren gaat. Dus er is altijd, voor de mens is er dus heel vaak een kans. Voor de duivel niet. En ik kan je ook heel klaar, klip en klaar zeggen waarom dat zo is. De duivel en de engelen hebben God gekend. Ze hebben aan zijn troon gezeten. Bij zijn troon zijn ze geweest. En ondanks het feit dat ze hem in zijn heerlijkheid hebben gezien, en u en ik hebben dat niet, maar zij hebben het wel. Hebben ze willens en wetens hebben ze gerebelleerd. En er was maar één ding wat ze wilden. Macht. Aanbeding, aanbeden worden, verering. Onthoud dit. Het is standaard voor iedere boze geest en in ieder geval Engelsen willen maken. Dit soort dingen. Vereerd worden en macht hebben. In onze wereld is dat toch ook zo, of niet soms? Macht. Macht. Ik hoorde laatst nog een van de politici zeggen, een van de leiders van zo'n partij. Hij zegt, ten slotte gaat het alleen maar om één ding, dat is de macht. Nou, hij was eerlijk. Ja, toch? Eerlijk. Ja, want, hij had toch een goede reden, dat begrijp je natuurlijk wel, een hele goede reden om dat te zeggen. Want dan trek je aan de touwen. En dan kan je doen wat jij aan ideeën hebt. Allerlei goede dingen voor de mensen. Ja, dat vind jij. Begrijp je dat macht? Heb je als keer gelezen, moet eens kijken in het woordenboek wat de definitie van macht is. De definitie van macht is dat jij mensen kan laten doen wat jij wil. Dat is de definitie van macht. Als je dan zegt, ja, maar als het dan de macht van God is, dan is dat dus een macht die je uitoefent op mensen die zich onderworpen hebben aan die macht. Zelf onderworpen hebben aan die macht. Dat is iets heel anders. Dus je hebt macht waarbij iemand moet doen wat jij niet wil, maar dat is toch hier in dit... We hebben natuurlijk een fantastisch mooi kabinet, hè, want ze hebben eigenlijk dus met de gedoogpartner hebben ze geloof ik 76 zetels van de 150, toch? Maar die 74 anderen, die zitten allemaal kaarsentanden bij. En die moeten zich dus buigen onder de macht van dit kabinet. Nou, dat is macht uitoefenen zoals de duivel dat doet. Ik heb niks tegen Rutte hoor. Maar ik zeg, het gaat om het principe. Het gaat om het principe. Maar de macht die God uitoefent, daarmee drukt hij zijn liefde uit. Dat vindt u misschien gek, maar dat is zo. Hij misbruikt die macht niet. De macht in deze wereld is gecorrumpeerd. Dat is geen echte macht. Weet u dat er in de Bijbel staat dat de scepter is een rechtmatige scepter? Kent u die tekst over God? He? Uw scepter is een rechtmatige scepter. Wat betekent rechtmatig, denkt u? De scepter is trouwens het beeld van koninklijke macht. En rechtmatig betekent dat je de wettelijke bevoegdheid hebt om die macht uit te oefenen. Maar in deze wereld, wie geeft iemand de rechtmatige macht dan? Ja, de kiezer. De kiezer is God. En begrijp je, in mijn wezen is dat ook zo hoor. Ik bedoel dat niet vervelend, maar dat is dus zo. Daarom moeten wij zo ontzettend uitkijken. Het alles is zo gecorrumpeerd wat dat betreft. En wij behoren dat te zien. We moeten eigenlijk vluchten naar God en zeggen, God, ik zie het, ik vlucht naar u toe, want ik wil niet onder de macht van de boze zitten. Ik onderwerp me aan u. Er is één ding wat een heleboel christenen niet geleerd hebben, zich onderwerpen aan God. Onderwerping aan God betekent, je erkent hem als schepper van hemel en aarde. Je erkent hem als vader, je erkent hem als God. En je doet dus wat hij wil. Kijk maar naar Jezus. Jezus is, er is een heleboel discussie over, maar Jezus heeft bijna alles wat God de Vader heeft. Hij heeft één ding niet, wist je dat? Hij heeft maar één ding niet wat God de Vader wel heeft. Enig idee wat dat is? Sorry? Ja. Jezus is niet soeverein, dat wist je misschien niet. Want hij doet altijd alles wat de Vader doet. En om deze ene reden, let wel, deze ene reden, is hij dus niet de Vader. Is hij dus niet God. Daarom staat er ook heel duidelijk in 1 Korinthe 8 vers 6. Voor ons nochtans, dat is zo'n mooi woord, hè, dat is een ouderwets woord. Voor ons nochtans is er maar één God, de Vader. En één Heer, Jezus Christus. Weet je, alles wat God doet, dat is zo mooi, dat is zo fraai, het is zo rechtvaardig, dat is liefdevol. Het is, maar wij willen het niet. De mensen willen het niet. Allemaal lastig. Moet ik maar doen wat God wil? Ja, dat, ja, als je niet kan onderwerpen, dan wordt het heel lastig. En dan ga je je eigen wil doen. Doe dat niet. En hou er rekening mee, de straf op deze zonde, wanneer je hem blijft verwerpen en hem niet accepteert als God, wat gebeurt er dan? Dan kom je dus in die hel terecht. Omdat jij willens en wetens God niet hebt erkend. Ik heb laatst ook gezegd in een andere lezing, weet je wel, dat wij allemaal het eerste gebod hebben overtreden. Nou, van de 10 geboden dan. Wist u dat? Wie weet wat het eerste gebod is? Gij zult geen goden hebben naast mij. Dat is helemaal niet waar. Ik kan dit geen afgoden, mijn auto ook niet, mijn huis ook niet, helemaal niet. Iedere keer wanneer u uw wil uitoefent, wat doet u dan? Wat Adam en Eva ook deden, hun eigen wil uitoefenen, ze werden God naast God. Wow, maar dat is wel lastig. Is dat niet wel erg extreem? Nee, dat is niet extreem. Anders moet u ook nooit meer dat gebed gaan doen, hè? U wil geschieden. Maar je zegt, ja, dat is een beetje ouderwets, dat was voor toen, niet voor nu. Begrijp je dat iedereen die zijn eigen wil wil doen, die zich niet richt naar de goedheid van God, de hel verdient? Maar als, stel je alsjeblieft voor dat de hel zou betekenen dat je dan dood bent, in de zin dus je hebt geen bewustzijn meer. Stel hè. Dan is er ook helemaal geen, moet ik het zeggen, dan blijf ik toch gewoon kwaad doen wat ik altijd wil. En op het eind dan besta ik gewoon niet meer, dus toch helemaal geen punt. Begrijp je dat er iets ontbreekt? De strafmaat ontbreekt. Een rechtvaardige strafmaat. Ik ga weer even terug om uw herinnering op te frissen. Wat gebeurde er bij de zondeval? De boze zegt, gij zult geenszins sterven. Wat deed de boze? Hij nam de straf weg. Hij zei, doe rustig. Je zult zeker niet sterven. Maar wat gebeurde er? Dus de mens stierf. Heel veel mensen denken van, ja, maar God heeft ons gemaakt uit de klei, we zouden toch sterven. God maakt niets, maar dan ook niets, om het te vernietigen. Zo is hij niet. Niets. Want wat zou God namelijk gedaan hebben? Hij zou de mens geleid hebben naar welke boom? De boom des levens. Wat heel veel mensen niet weten is, er bestaat een boom des levens en de boom des doods. Alleen de boom des doods wordt genoemd, de kennis van? Goed en kwaad. En wat vertegenwoordigt goed en kwaad? Het doen van je eigen normen en waarden. Je eigen wil. Is het simpel? Ja, dat is heel simpel. Want als God op een gegeven moment Adam en Eva uit het paradijs laat gaan. Wat is dan zijn motief? Staat er ook bij, hè? Heeft u zijn motief gelezen waarom de mensen uit het paradijs gingen? De mens is geworden als onze één, kennende goed en kwaad. Betekent God naast God, je eigen wil en je eigen normen en waarden. Opdat hij zijn hand niet uitstrekte naar de boom des levens en hij voor eeuwig zou leven. Wat is dan ons einde? Dan gaan wij ook, was dat van begin af aan, allemaal in de hel. Want dan is er dus geen lichaam waarin de zonde geoordeeld kan worden. En dus is het offer van Christus waardeloos. Is het logisch? De Bijbel is klaarhelder. Is logisch. Begrijp je ook, als je aan de evolutietheorie gelooft, dat dit dus niet kan? Als het dus, kijk, het is heel simpel, hè? Als, het dus, als de evolutietheorie waar is, dan is op een gegeven moment het leven ontstaan, zomaar. Scheikundige werking van allerlei elementen, maar die elementen vandaan komen weet ik ook niet, maar en opeens, toep, een eencellig wezentje. Ook dan moet het dus, dat kan niet trouwens. Het is ook zelfs een eencellig wezen is dus heel ingewikkeld stekend in elkaar. Maar als we dus niet echt een voorvader hadden, dat wil zeggen dus in het hele begin waren wij misschien een rots of weet ik veel wat, bepaalde elementen. Waar zijn dan de normen van goed en kwaad? Waar zijn dat? Waar zijn die dan? Bestaat dus niet. Als er een schepper is, dan is het een kwestie van orde en normen van goed en kwaad. Doe je dat andere, geloof je dat andere? Je mag het van mij wel geloven, ik zou het niet doen. Maar dan is er dus, er is geen norm van goed en kwaad. En alles in deze wereld en in de hemel heeft te maken met goed en kwaad. We moeten dus heel goed weten dat toen de Satan zei van, gij zult geen zin sterven, dat is hetzelfde dat je zegt van, wees niet bang. Smile, de hel bestaat niet. Want dan is het dus niet erg, dan kan je dus alles doen wat je zelf wil. En nou, de hoogheidsstraf is dat je straks helemaal niet meer staat. Dat is helemaal geen punt. Dat is dezelfde valkuil als van het begin van Adam en Eva. Begrijp je waarom dat zo is? Er is ook een tweede reden waarom dus die foltering voor eeuwig plaatsvindt. Wist u dat de geest van de mens en van de engelen niet kan sterven? Dat kan dus niet. God heeft dat dus niet gemaakt opdat het zou kunnen sterven. De geest is onverwoestbaar. Kan wel pijn leiden, nou dat heeft hij ook, maar dan voor alle eeuwigheid. Dus er zijn dus twee redenen waarom die hel en die foltering bestaat. De Heer Jezus zegt ook van, als je je handje verleidt of je oogje verleidt, zegt je ruk het uit, kap het af. Opdat je, het is natuurlijk wel overdrachtelijk, hè, dat niemand hier straks met enkele ledematen weggaat hier. Maar het betekent dus van, je moet er alles aan doen opdat je niet in de hel wordt geworpen. Want daar wordt als het ware verdorven je ziel en je lichaam, alles. Je gaat niet dood, dat is dus het verschrikkelijke. Het heeft dus te maken met een rechtvaardig oordeel. Als met zoveel kwaad en met zoveel ellende iemand er vanaf komt dat hij gewoon helemaal er niet meer is. Hoeveel mensen zouden nu al niet willen dat ze zeggen van nou ik wou gewoon dat er niks was, dat ik dan helemaal niet meer ben. Zo'n geruststellende gedachte. En de mensen die bang zijn hè, om te sterven, weet je waarom ze bang zijn? Omdat er misschien wel een hiernamaals is. En misschien wel een God. En misschien wel een oordeel. Want waarom zou ik anders bang zijn? Als ik nou echt zou sterven en ik zou niet meer bestaan. Ah, dat is toch helemaal geen punt. Ik heb dus heel lang geleden heb ik eens een keer een interview gelezen met. Ben even zijn naam kwijt. Dat was van de directeur van Fokker. Hoe heet die man alweer? Ja. Zwartouw was dat? Zwartouw, hè? Even de ouderen onder jullie. Zwartouw. En toen zei hij. Die man die was dus niet gelovig, hè? Maar weet je wat hij wel zei? Hij zegt ja. Eigenlijk ben ik wel benieuwd of er nog wat is hierna. Hij zegt, en dat benauwt me wel. Ja, natuurlijk. Als er niks meer is, waar zou ik me dan druk om maken? Dan zeg ik, nou, laat mij nu, en ik heb nu al zoveel ellende, of ik heb veel pijn, laat ik maar euthanasie plegen, dan heb ik het straks beter. Ja, en dat is nou juist niet waar. Ik denk dus dat, ik heb dus iemand gehoord die dus iets van de pijniging heeft gezien in visioen en zelf heeft meegemaakt. En die later ook het getuigenis gaf. Ze zegt, al de dingen, wat ze zei, alle dingen die me hier zijn overkomen en ook nu nog overkomen, die stellen niets voor met de foltering die er straks zal plaatsvinden. Dat is maar ik wil niet, als ik dit aan u vertel, wil ik niet dat u bang wordt. Ik wil alleen maar dat u zich realiseert dat er redding is bij Jezus. Ja. Het gaat niet om, want het is het laatste wat ik wil. Want je hebt niks aan mensen die tot bekering komen dat ze bang worden. Ja, kan alleen maar angst hazen. Daar heb je niks aan. Maar dat heeft te maken met je verantwoordelijkheidsgevoel. Dus die hel, kijk, ik hoop dat ik daarin geslaagd ben. ik wilde dus niet alleen maar met Bijbelteksten, maar om te laten zien, wat is de achtergrond van God? Wat is het nou in de hemel? Hoe is Hij? En wat is de wat betekent de zonde? Wat is daar allemaal gedaan? Wat voor straf staat daar tegenover? Wat is redelijk? Bij iedere misdaad behoort een gepaste straf. En als iemand het ontloopt, weet je dat ze het hier ook wel zeggen. Ik las laatst ook van iemand die dus een soort seriemoordenaar was. Hij had heel veel dingen op zijn kerfstok. En die is dus op een hoge ouderdom is die dus gestorven. En dan zitten een heleboel mensen met knarse tanden te kijken van hij heeft dus zijn verdiende loon niet ontvangen. Ik kan je zeggen, zijn verdiende loon ontvangt hij wel. Ontvangt hij wel. Mensen denken van, nou dan is het dus niet zo. Maar het is dus wel zo. Ik hoop dat ik erin geslaagd ben om iets te laten zien van de achtergronden en waarom het dus een hel is en hoe die hel er is. En ik weet dat ik dan heel dingen erbij heb gehad, maar die waren noodzakelijk om iets te laten zien of iets rechtvaardig is. Want anders dan word ik alleen maar op mijn gevoel van, ja, maar God is liefde, die zal dat niet toestaan. Dat is geen argument, hè. Want ik wil even één ding heel duidelijk gesteld worden. God is in de eerste plaats een rechtvaardige God. Hij is niet een God in de eerste plaats een God van liefde. Dat is hij wel. Maar liefde zonder gerechtigheid is een bezoedelde liefde. Vergeet u dat niet. En ik wil afsluiten met dit. Om u aan het denken te zetten hoe dingen werken. God laat in alles zijn gerechtigheid prevaleren. Daarom was ook het offer van zijn zoon noodzakelijk. Want waarom zou God niet kunnen zeggen, nou ik vergeef jullie allemaal. Als jullie nou in mij geloven, vergeef ik het jullie allemaal. Dan zou hij dus niet rechtvaardig geweest zijn. Want rechtvaardigheid en gerechtigheid betekent niet alleen maar billijkheid. Ja, is het natuurlijk ook. Maar dan is het ook billig om te straffen. Want gerechtigheid is ook handhaving van rechtvaardige wetten. Daarom moest de Christus sterven. Er was dus geen andere weg. Dus God kon op een rechtvaardige manier jou en mij vrijpleiten. Kostte wel het leven van zijn zoon. Begrijp je daarom waarom ook dat het offer van Christus gerechtigheid is? Anders moet u het maar eens een keer lezen in Romeinen 3 vers 46. Dan staat er ook dat God rechtvaardig blijft, ook voor hen die in Christus Jezus geloven. Ja, daarom juist. Hij kon op een rechtvaardige manier jou en mij vrijpleiten. Oké, dit was het. Zijn er vragen?